goed, dat was Born to be a Wild van Steppenwolf. U luistert naar Radio Zwammerdam op Amsterdam FM. We gaan nu praten met Henny Bos. Henny, je bent net terug uit de USA en Engeland.
Ja, klopt. Ja.
Kan je even kort vertellen wat je daar gedaan hebt?
Beide bezoeken hadden niks met het onderwerp over homo of lesbisch ouderschap te maken. Maar met mijn andere onderzoekslijn naar homo jongeren en gender non-conformiteit. En in de Verenigde Staten ben ik naar de APHA geweest. Dat is de American Public Health Association. En naar de Columbia University in New York. Om daar samen met mijn vroegere en eigenlijk misschien nog steeds wel mentor Theo Sandvoort samen te werken. En in Engeland ben ik geweest naar een bijeenkomst om een Europees consortium op te zetten. Samen met een aantal andere Europese universiteiten. Om te kijken naar pesterijen van scholieren rondom seksualiteit of homoseksualiteit of gendernonconformiteit.
Oké. Okay. Nou, interessant. Interessant
de hele wereld over.
Ja,
ja.
Goed, hoor.
Ja, mooi.
Ik hoop niet dat je al te erg jetlag hebt.
Toen kwam ik terug en toen zijn wij volop bezig met het e-mailen met Monique samen en andere collega's.
Een hele leuke aanvraag samen gedaan. Ja.
Ja. Oh, ja. Ja.
Leuk.
Ja, daar gaan we het straks nog over hebben, over jullie samenwerking. Maar eerst wil ik even teruggaan naar het begin. Met de vraag, wat zijn de meest gerapporteerde redenen van mensen om eigen kinderen te krijgen?
Waarom? Ja, dat is een interessante en ook een hele leuke vraag. Wat we weten uit onderzoek door onder andere in Nederland door Frank van Balen uitgevoerd. En door mijzelf bij lesbische moeders terugkijkend op een periode waarin ze bezig waren met het redenen om kinderen te krijgen. Zien we dat de meest voorkomende redenen zeg maar heel erg individuele redenen zijn. Zoals het ouderschap, ik denk dat het ouderschap me gelukkig gaat maken. Ik vind het opvoeden van kinderen leuk, dat soort dingen meer. Motieven met betrekking tot, ik doe het omdat andere mensen het van mij verwachten. Of ik doe het, ik wil graag kinderen krijgen vanwege mijn oude dagsvoorziening. Zeg maar, dat zijn redenen die niet meer of nauwelijks voorkomen in Nederland. Ja. En we zien met betrekking tot die ouderschapsmotivaties, zien we eigenlijk geen verschillen tussen twee moedergezinnen en vadermoedergezinnen. Waar we wel een verschil in zien is dat in twee moedergezinnen de twee vrouwen veel meer bezig zijn met van waarom wil ik nu eigenlijk ouder worden. Dus ze hebben er meer over nagedacht, omdat het natuurlijk vanzelfsprekend is. Omdat de manieren om een kinderwens te realiseren niet zo zelfsprekend zijn als bij vruchtbare heteroseksuele stellen. Ik denk dat als we deze vragen en de antwoorden van de vrouwen zouden vergelijken met antwoorden van heteroseksuele stellen met onvruchtbaarheidsproblematiek, dat we ongeveer dezelfde antwoorden terug zouden krijgen als bij twee moedergezinnen.
Ik dacht dat de reden was van ons bestaan, namelijk voortplanten.
Om kinderen te krijgen?
Nee, voortplanten is de reden van ons bestaan.
Lijkt me dat dus de je enige het goede reden vak van hebt gekozen bestaan, als je het op die manier bekijkt.
De enige reden van ons bestaan is voortplanten.
Ja, dat wordt een filosofische...
André, ja, ik had liever niet dat je het gras voor mijn voeten voor mijn kolen
hebt. Oké.
Ja, ja.
En dat geldt voor iedereen eigenlijk. Homoseksueel, heteroseksueel, ja. Alleenstaand.
Ja, ja. Ja. Maar dan nog is het voor de ene vanzelfsprekender om tot die stap te komen dan voor de ander. Ik moet erbij zeggen, dan heb ik een soort van coming out hier aan tafel, dat ik zelf nooit een kinderwens heb gehad. Dus,
okay. En uiteindelijk dus ook geen kinderen gekregen?
Nee, precies, ja. Ja. Nee,
nou. Maar wel een enorme carrière gemaakt.
Dat zijn jouw woorden.
Oh, ja.
Ja. We hadden het dus over dat de kinderwens... Dus inderdaad toch dat homo's en lesbiennes er waarschijnlijk wat meer hebben over nagedacht, over het krijgen van kinderen. Beïnvloedt dat dan ook de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen?
Ja, dat zou een relatie zijn die je veronderstelt. Hè? Van mensen zijn er meer mee bezig geweest en daardoor zijn ze misschien meer emotioneel betrokken bij het kind dat ze hebben gekregen, meer bezorgd, hè? Want ze hebben zoveel ervoor gedaan. Of stappen moeten ondernemen. En ik moet wel zeggen dat we als de kinderen jong zijn, zien we daar, dus tussen de 4 en 8 jaar oud zijn, zien we daar wel een aantal verschillen in. Dat de twee moedergezinnen, maar ook de heteroseksuele gezinnen, die kinderen hebben gekregen met een KID-procedure, kunstmatige inseminatie en donorzaad of IVF-procedure, meer emotioneel betrokken zijn en meer bezorgd zijn over de ontwikkeling van het kind. Een kind dan in intacte vader-moedergezin het geval is. Maar dat verschil zien we verdwijnen in de loop van de tijd dat de kinderen ouder worden.
Dus de ouders die raken gewend aan het hebben van een kind en de oorspronkelijke megadrang ebt een beetje weg.
Misschien niet zozeer de megadrang, maar de toestanden die het heeft gekost, zeg maar, om een zwanger te worden en het kind te krijgen. Ik bedoel, die emotionele lading daarvan, dat zie je zeg maar in de loop van de tijd dat inderdaad de aanpassing aan het gewone leven komt tot stand.
Ja, precies.
En hoe is het dan voor het kind om in een bijzondere familiesamenstelling op te groeien? Dus in vergelijking tot de traditionele gezinnen?
Ja, het is altijd de vraag van wat is een traditioneel gezin inmiddels in Nederland? Hè? Mm-hmm. Daar houdt zich onder andere de Staatscommissie Herrijking Gezinsvormen mee bezig, die ingesteld is door de staatssecretaris Steven. Maar losgezien daarvan, wat betekent voor de kinderen? En dan kan ik alleen maar spreken over het onderzoek wat we hebben gedaan onder twee moedergezinnen met de kinderen en vergelijking met vadermoedergezinnen met de kinderen. En dan nogmaals beide intacte gezinnen, dus niet gekeken naar gescheiden gezinnen. En wat we zien is als de kinderen jong zijn, zeg maar tot hun puberteit, zien we dat ze niet verschillen in emotionele dan wel gedragsproblemen van kinderen opgroeiend bij een vader en een moeder. Ze verschillen in die leeftijdsgroep op één punt. En dat is dat ze, als ze zo'n 12, 13 jaar oud zijn, dan zien we dat de kinderen bij twee moeders hun toekomstige heteroseksualiteit meer ter discussie. Of toekomstige, zo formuleer ik het verkeerd. Wat ik wil zeggen is dat ze hun eigen invulling van hun leven met hun romantische dan wel levenspartner. Zien zij minder vanzelfsprekend dat een heteroseksuele relatie is. En dat is vanzelfsprekend bedoeld, logische verklaring, ze zien niks anders om hen heen. Ik zeg daarbij niet dat ze later een homoseksuele identiteit zullen ontwikkelen, want als ze in de puberteit zijn, zien we daarop geen verschillen met kinderen die in de puberteit zijn en opgroeien bij een vader- en moedergezin. We zien in de puberteit zien we echter wel een aantal klein aantal verschillen. En dan heb ik het niet alleen over mijn onderzoek, maar ook van onderzoek in collega's in de Verenigde Staten en in Engeland. Namelijk dat de kinderen met twee moeders minder agressieve probleemgedragingen vertonen dan de kinderen met een vader en een moeder. En dat is iets wat constant telkens terugkomt.
En is het dan ook zo dat kinderen met twee vaders meer agressieve problemen rapporteren?
Het onderzoek naar twee vadergezinnen staat nog echt in de kinderschoenen.
Ja. Zijn er daar zo weinig van dan dat het daarom is?
Nee, dat is niet de reden. Ik denk dat mannen hierin. Nou, ik denk wel dat dat er minder twee mannen vadergezinnen zijn dan de twee moedergezinnen. Een beetje een achterlopend punt in de emancipatie rondom gezinnen met twee ouders van hetzelfde geslacht. Ik heb zelf een kleine pilotstudie gedaan waarbij twee vadergezinnen met kinderen tussen de 4 en de 12 jaar oud vergeleken werden met vadermoedergezinnen. Maar ik moet wel bij zeggen dat de twee vadergezinnen waren gezinnen. De gezinsvorm die in Nederland op dit moment nog het meeste voorkomt als we het over deze groep hebben, namelijk de roze co-oudergezinnen. Dus vaders die samen met twee moeders kinderen opvoeden.
Oh, wow.
En kinderen gekregen hebben. Ook omdat de mogelijkheid rondom draagmoederschap, wat we net hebben besproken, een hele moeilijke optie is in Nederland. En ook het adopteren van kinderen, zeg maar de Paul de Leeuw en weet die andere man, Peter van der Vorst constructie, ook een meer ingewikkelde situatie is. Maar los daarvan allemaal zien we in die pilotstudie dat op psychosociaal welbevinden, zowel internaliserende probleemgedragingen zoals teruggetrokkenheid of zeg maar minder zelfwaardering hebben. En als externaliserend probleemgedrag, dus agressieve gedragingen, kinderen niet verschillen, jongens of meisjes, maakt niets uit, met de kinderen uit vader-moedergezinnen.
Dus even kort bij elkaar, bij twee moeders worden ze minder agressief dan bij traditionele man-vrouw ouders?
Als de kinderen in de macht, ja, waar we dat minder agressief gedrag zien. Ja. Dus tijdens de puberteit zijn de kinderen in de puberteitleeftijd. En bij die anderen zijn de kinderen nog jonger, zeg maar. Hè?
Okay, ja.
Daarbij moet ik wel zeggen, want nu, we gaan wel over... Ik heb heel toevallig gisteravond weer contact gehad met mijn collega in de Verenigde Staten. Dat is Nanette Kertvel. En zij is meer dan 25 jaar geleden begonnen met een onderzoek naar twee moedergezinnen. Toen waren de moeders zwanger en zij heeft constant die gezinnen gevolgd. Inmiddels zitten we midden in de dataverzameling van de zesde weef, zoals we dat noemen. De kinderen zijn nu 25 jaar oud.
Wow.
Dus, maar over 2017 is de data pas binnen. Is alles pas weer binnen. Dus dan kan ik pas iets over vertellen.
Ja, wat spannend. Vet, zo goed.
Ja, het is echt heel... En ook heel bijzonder om bij dat onderzoek betrokken te zijn. Ja,
ja en dat verschil in de agressiviteit van de puberteitskinderen bij tweemoedergezinnen en heteroseksuele gezinnen, wordt dat verklaard door het ontbreken van een vader dan? Of
ja, dat zou een verklaring kunnen zijn. Ik bedoel, maar dan weten we eigenlijk nog te weinig vanaf, want het is alleen opmerkelijk dat punt telkens terugkomt.
Ja. Ja. Maar er zit natuurlijk ook verschil tussen natuurlijke kinderen en adoptiekinderen. Want een koning van Paul en Leo, die hebben zijn eigen kinderen, die hebben adoptiekinderen.
Ja, ja. Nee, dit gaat alleen maar over kinderen. Dus wat we net noemden als onderzoeksresultaat, dat gaat alleen maar over gezinnen, tweemoedergezinnen, waarbij de kinderen in de relatie geboren zijn. Ja.
Ja. En wat is de rol van de vader dan nog in de...
Ik zag dat we net nog maar 1 minuut hadden.
Twee.
Dus twee. Okay.
Oh ja, dit is te groot.
We lijken korter stellen. Dat is een ja of nee vraag. Is het nodig voor kinderen om een vaderfiguur dan wel moederfiguur te hebben?
Een ja of nee antwoord?
Dat is een ja of nee. Het is een gesloten vraag in principe.
Nee, het is te ingewikkeld om daar een ja of nee antwoord op te geven.
Ja. Goed. Dan kunnen we dus eigenlijk concluderen dat... dat de nieuwe familiesamenstelling in ieder geval eigenlijk niet in ieder geval van negatieve invloed zijn op de ontwikkeling.
Ja, precies. Zover als we nu weten, inderdaad, is dat de conclusie. Ja. Ja.